En vandaag neem ik u mee naar Handelingen. Naar Handelingen waar wij een beschrijving vinden van, althans een deel van de zogeheten tweede zendingsreis van den apostel Paulus. En geen altijd nog maar de vraag is, denk ik altijd, want de Bijbel zelf maakt melding van allerlei gebieden waar Paulus gereisd, gepredikt zou hebben, terwijl wij in het boek Handelingen dat helemaal niet eens tegenkomen. Met andere woorden, als u denkt dat we in Handelingen een compleet verslag hebben van waar Paulus zoal gereisd heeft en gepredikt heeft, dan moet ik u zeggen dat is niet het geval. Er ontbreekt blijkbaar een heleboel. De aardigheid van het verslag is bovendien nog dat het niet af is. Want ja, het houdt zomaar ergens op. In Handelingen 28, dan vermeldt de verhaal niet verder. En wat daarvoor ligt, dat wordt soms gedetailleerd verteld. En soms ook wordt het afgeraffeld. Of dat het goede woord is tenminste, wordt het in een razend tempo gezegd van dit. En dan ineens dan gaat het weer langzamer enzovoorts. Dat wil zeggen, een consequent en consistent verslag is het zeker niet. Maar in Handelingen 17 komt de apostel Paulus terecht in Thessalonica. En in Berea. Thessalonica, nou ja, dat kennen we omdat er nog eens twee brieven geschreven zijn door Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gelovigen in Thessalonica. Merkwaardige wijze. Algemeen wordt zelfs gedacht dat dat de oudste brief is die we in de Bijbel hebben. Maar, althans, een nieuwtestamentische brief uiteraard. Maar het doet me ook weinig ter zake. Maar het is een tamelijk uitgebreid verslag. Met een lange aanloop. Want deze plaatsen, Thessalonica en Berea, liggen in wat wij tegenwoordig Griekenland noemen. En wat van ouds heette Macedonië. Want dat is de naam voor pak een beetje de oostkust van wat we tegenwoordig Griekenland noemen. Die namen die zoals ze nu op de atlas staan komen niet overeen met, de namen wel, maar de locaties niet komen niet overeen met hoe dat voorheen was. Maar de oostkust, noordoostkust van het tegenwoordige Griekenland is Macedonië. En daar was de apostel terechtgekomen en daarmee was hij net verder van huis geraakt dan in de zogeheten eerste zendingsreis. Want de eerste zendingsreis ging eerst naar een eiland der zee. Ze gingen van wal. Ook Paulus stak van wal, niet alleen de Heer Jezus in de tent. Maar ze staken van wal. Eerste zendingsreis, dat is Handelingen 13. En ze gingen eerst naar het eiland in het westen, dat is Cyprus, met de vermelding dat is zo dan weer zo omdat het het thuisland was van Jozef op een eiland der zee, altijd aardig, die wij kennen trouwens als Barnabas. En ik denk dat sommigen van u meteen begrijpen dat daar dus wel een heel groot verhaal achter steekt. En dat is ook zo. Maar niettemin via dat eiland gingen ze naar, waar trouwens de baas van het eiland tot geloof kwam. En bovendien zijn naam verleend, uitleend aan Saulus, die sindsdien dus Paulus heet. Ja? Want Paulus was, dat was niet zijn oorspronkelijke naam, dat weet u. Hè? Ja goed. Die zullen we ook niet verder op ingaan. Bovendien, dat is gebruikelijk, want later komt de apostel nog eens een keer op een eiland. En dan komt ook de baas van het eiland tot geloof. Die was nog ziek ook. Dat was een bloedvloeiende man, noem ik hem altijd. Omdat de Bijbel hem zo noemt, toch? En dan hebben we nog apostel vanaf dat eiland dan verder reist. Komt aan de vaste wal en komt dan terecht in wat wij tegenwoordig Turkije noemen, samenvattend. Maar die landstreken daar in het zogeheten Turkije, die zijn zo allemaal verschrikkelijk verschillend. Dat wil zeggen, allerlei verschillende namen dragen ze ook. En het wordt door gebergten en zo weer van elkaar gescheiden. En hoe die plaatsen allemaal precies heten, weet ik niet. Wij noemen het Klein-Azië. Maar dat is een van de plaatsnamen daar, een van de streeknamen. Bovendien in Nederland heb je ook allerlei streken met allerlei verschillende namen en zo. Dat is allemaal niet uit elkaar te houden. Ik kwam pas vorige week achter dat Schwaben heet het in Duits. Hè? Je hebt Schwaben, dat zijn de mensen en ze wonen in Schwaben. En dat het niet een deelstaat is, maar dat het deel uitmaakt van Beieren. Nou ja, dat wist ik ook niet. Soms is het allemaal lastig, hè. Ik denk dat Friesland deel uitmaakt van Nederland. Dat weten de Friezen nog niet eens vandaag. Dus ja, dat is, om over Gelderland maar te zwijgen. En toen maar. En bovendien Overijssel was vroeger Utrecht, dat weet u toch, hè. Het sticht en het oversticht was dat. En, Utrecht en over. Maar goed. Dus het is ingewikkeld. Dit is een wat rare inleiding. Maar kijk, die reis van Paulus was ook vreemd, want zijn tweede reis bezocht hij de plaatsen waar hij op de eerste reis gekomen was, dat wordt ook beschreven, en dan komt hij dus terecht in Handelingen 16, vers 1, dan komt hij dus terecht in Derbe en Lystra, daar was hij al eerder geweest, op de eerste zendingsreis. Daar was hij waarschijnlijk ook Timotheus tegengekomen, nee, dat is wel zeker, en die ziet hij nu weer, en nu zegt hij tegen zijn moeder, van geef die jongen maar aan mij mee. Dat is hier in Handelingen 16. Er staat in vers 3, deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem, om der Joden wil die in die plaatsen waren, want ze kenden alle zijn vader dat hij een Griek was, en zo verder. En dan staat er, dat hij vandaar, en alzo zij de steden doorreisden. Het was Derbe en Lystra uit vers 1. Nu krijgen ze niet eens meer een naam. Nu gaat het weer een razend tempo. Als zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. Dat wil zeggen, die op die eerste zendingsreis bezocht Paulus in de plaatsen waar hij kwam, zoals altijd en zoals ook nu nog, de synagogen der Joden, en predikte daarom zo te zeggen. En wat we dan vinden bij die gelegenheden is dat in het algemeen niet de Joden, maar in het algemeen heidenen tot geloof kwamen, hetgeen nou niet meteen de doelgroep was eigenlijk, maar het gebeurde wel. En toen had men een cultuurprobleem natuurlijk, want daarna was de vraag, wat moet je met al die heidenen, want die leven niet kosher. Terwijl al die gelovigen uit de Joden, die leefden gewoon kosher, die hadden twee vaatwasmachines en wat. U weet wel hoe dat gaat, dat hoef ik nou niet uit te leggen, hoop ik. Dus vooruit maar weer. En dat bracht dus problemen met zich mee, want hoe moet dat dan? We hebben toch ook van die christelijke, laten we zeggen, conventies, van dat je moet bidden voor het eten en zo. En of heidenen, dat is nog maar de vraag, dat is allemaal moeilijk. En toen vonden de gelovigen uit de Joden dat de gelovigen uit de heidenen moesten leven volgens de Joodse gebruiken. Omdat ze vonden dat zij als Messias beleidende Joden dan toch de norm waren. En daarover werd dus een broederraadsvergadering belegd, dan wel een kerkenraadsvergadering, dan wel een synode, dan wel een concilie. Maar die termen, ja, die kunnen wij daar niet voor gebruiken, want die zijn al bezet, dus we noemen het een convent. Weet u wat een convent is? Ik ook niet, maar dat woord hebben ze dan gebruikt daarvoor. Dat vind ik altijd leuk, zulke dingen. Het heet het apostelconvent. In Handelingen 15 was dat. Dus de bladzijde hiernaast. Waar de vraag was of de gelovigen uit de heidenen moesten leven volgens de Joodse gebruiken. En het antwoord was, nee, het is andersom. De gelovigen uit de Joden of de Joden in het algemeen, moeten zalig worden zoals ook de heidenen, namelijk niet met de wet, maar zonder de wet en buiten de wet om enzovoorts. En ze worden ook niet geacht daarna als christenen onder de Joodse wet te leven. Heb je die? En bovendien werd besloten dat Paulus en de zijnen deze dingen, deze inzettingen, deze regel ook zouden bekendmaken overal waar ze zouden komen. En met name ook in de plaatsen waar op de eerste zendingsreis die problematiek ontstaan was door gelovigen uit de heidenen. En dat is wat hier beschreven wordt. De tweede zendingsreis van Paulus is dus een reisje primair langs diezelfde plaatsen met deze mededelingen. En dat lezen wij hier nu ook. Hè. Zij leren dus daar, want ze gaven hun de verordeningen over in vers 4 van Handelingen 16. Maar dat hield dus in dat ze niet geacht werden volgens de Joodse gebruiken te leven onder de wet. Maar integendeel, ze willen de gelovigen uit de Joden worden gelijkgesteld met gelovigen uit de heidenen. Niet andersom. Ja. En dan staat er vervolgens, en de gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. Of er dan gemeenten bijkwamen of dat de gemeenten groeiden omdat de gelovigen bijkwamen, dat weet ik niet, waarschijnlijk allebei. En hoe dat precies ging, ja, dat staat er niet bij. Hoe Paulus een dagprogramma, een weekprogramma eruit staat, staat er niet bij. Wie er allemaal meewerkte zo, en wie de zangleiding deed en zo, dat staat er allemaal niet bij. Ik bedoel, het is even snel, ze reisden er langs en dat is wat ze deden. Gaat in razend tempo en dan gaat hij nog sneller. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië, dat wil zeggen in Klein-Azië heet dat, hetgeen een landstreek was, tamelijk aan de westkant van de tegenwoordige Turkije. Die kant reisden ze op, want Derbe en Lystra uit vers 1 liggen meer aan de oostkant, noordelijk van Cyprus, zoek het maar eens op de kaart. Ze reisden dus min of meer de westkant op. Maar in het algemeen was het idee dat de andere apostelen, maar dat staat niet in de Bijbel, dat de andere apostelen in hoge mate weliswaar daar ook gereisd hebben, waaronder Petrus, maar dat ze van daaruit vooral ook naar het noorden trokken. Dat wil zeggen, dat is bij de Zwarte Zee. En meer de oostkant daarvan kom je bij de Caucasus enzovoort. In dat gebied schijnen ze hoofdzakelijk, bijna allemaal trouwens, ooit gewerkt te hebben. Sommigen alleen maar daar. En anderen zijn vandaar weer verder getrokken, ook naar het westen enzovoorts. En de reden daarvoor lijkt me zeer simpele. En die vertel ik nu in een voetnoot en dan vertel ik het dus in één klap. Dat is omdat de 10 stammen van Israël in hoge mate daarheen verstrooid waren geworden. En in belangrijke mate daar ook nog steeds woonden. En tussen die beide zeeën. De Zwarte Zee en meer naar het oosten de Kaspische Zee. Maar Paulus niet, hij wilde trouwens wel die kant op, dat blijkt uit die plaatsnamen, maar dat lukte niet. Zij werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Ik vind het een prachtige uitdrukking, ik struikel er ook altijd over als ik het lees. Want ja, u weet, ik ben klassiek, orthodox, traditioneel, evangelisch. En als je daar verhinderd wordt het woord te spreken, dan is het door de duivel. Toch? Want je weet heel zeker dat het woord gepredikt moet worden over heel de wereld. Daarom zetten we dat ook op de gevel, weet je wel, wereldzendingen zo. Want wij zijn verantwoordelijk voor de hele wereld. Vooral wij Nederlanders zijn dat, hè. Nee, ik zag het ooit ergens op een gebouw staan. Ik dacht dat het een bioscoop was. Maar het was in Den Haag, heb je dat nooit gezien dan? Ja. Met alle respect, maar wereldzending. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar dat moet toch. Er staat in de Bijbel, want het staat dat het evangelie gepredikt zou worden, moest worden. Want dan beschouwt het als een opdracht. Aan Jeruzalem, daar moet je beginnen. Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot aan de einde der aarde. Handelingen 1. hoort Azië daar ook bij? Ja, waar het ook ligt, maar dat hoort erbij. En nou krijgen ze de gelegenheid niet en dan krijgt de Heilige Geest de schuld. Je kan dus beargumenteren dat dat niet klopt. Maar hier staat het wel. Ja, is dat niet een probleem dan? Dat vind ik een leuk probleem. Daar moet je over struikelen. Dat kan toch helemaal niet? Maar de problematiek is een platte problematiek. Dat wil zeggen, het is maar tweedimensionaal. Normaal gesproken, ja, het zou overal gepredikt moeten worden. Maar hoezo worden ze door de Heilige Geest tegengehouden? En mijn enige antwoord is, en dat heb ik zo vaak bij zoveel van die geschiedenissen, het antwoord is dat het maar niet alleen maar gaat om wat hier letterlijk gebeurt, maar het staat in de Bijbel omdat het boven alles een overdrachtelijke betekenis heeft. En daarom staat het in de Bijbel. En dat er dan iets beschreven wordt dat letterlijk gebeurd is, ja, dat is zo. Dat je er eventueel wat uit kunt leren, letterlijk, ja, dat is ook zo. Maar dit is een beetje moeilijk toch. Iets als de Heilige Geest verhindert ons om het woord van God te spreken. Wij kunnen juist uit de Bijbel aantonen, want dat moesten wij natuurlijk vroeger allemaal leren. Van de Brandpunt Bijbelscholen, weet u wel. Dat het evangelie overal gepredikt moet worden. En dat je moet aanhouden met de prediking tijdig en ontijdig en wat het maar was. En bij goed weer en slecht weer. En of je er nou zin in had of niet. Enzovoort. En waar dan ook. En bovendien staat er in Handelingen 7, ik kom er een bladzijde om te slaan, of 2. Staat God verkondigt tegenwoordig aan alle mensen alom. Dat is vers 30 van Handelingen 17. Verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Behalve in Azië dan toch. He? Dat staat er dan toch. Zo, ja. Ik vind het een eerlijke vraag. Al vinden sommigen dat je dat moeilijk doet. Maar ja. Maar staat er wel. Ze werden verhinderd het woord in Azië te spreken. En dan staat er bovendien nog vers 7. En aan Mysië gekomen zijnde poogden zij naar Bithynië te reizen. U en ik, we hebben waarschijnlijk geen idee waar dat ligt. Maar daar in de buurt is ergens, hè, dat begrijpt u. Zo aan die westkant van Turkije. Want zo heet het nu dan. Maar er staat, en de geest liet het hun niet toe. Waarom niet? Misschien was er was de weg afgezet of zo. Een listige omleiding noem ik dat altijd. En u weet, listige omleidingen zijn listige omleidingen des duivels of zo. Dus misschien dat ze... Maar ja, ik weet het niet. Maar toen reisden ze er maar voorbij. En er staat er ook, en Mysië voorbij gereisd zijnde. Kwamen af tot Troas. Ja, en dan wordt het problematisch. Want dan loopt de weg naar beneden. Van het land af in de richting van de zee. En als je één keer bij Troas bent, dan heb je aardig uitzicht op de zee daar. Zie. En toen konden ze niet verder. Net als de Israëlieten in de tijd, weet u nog, bij de zee. Ze kwamen bij de zee, toen konden ze niet verder. Dat was dan weer een andere zee. Maar zoiets, hoe nu verder? En dan staat er. En Paulus werd in de nacht, van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. En dat was een Macedonisch man, die van de overkant dus, de kant van Griekenland. Staande die hem bad en zei, kom over in Macedonië en help ons. En als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Dat wil zeggen, men trekt de conclusie dat men inderdaad niet moest naar Frigië, of hoe het maar heette, Magemisië en Bithynië en Azië, maar dat men verder naar het westen moest. Dat wil zeggen, het water oversteken naar Europa. Dat mag niet al te moeilijk geweest zijn, denk ik altijd. Want als je daar aan de kust komt, dan roep je iemand met zo'n rubberbootje tegenwoordig toch. En dan vaar je over naar het een of andere eiland of zo. Weet ik veel. Laten we ons daar maar niet mee bezighouden. Maar het is wel frappant, hè? Want daar gaat het hier over. Hè? Men is daar aan die kust en nou gaat men verder met de poort over te steken naar Griekenland en daarmee Europa binnen te komen. In alle handboeken staat dat we het hier aan te danken hebben, dat het evangelie hier ook in Nederland gepredikt geworden is, want hier ging het evangelie van Azië, dat wil zeggen in groot Azië, waaronder Palestina en Jeruzalem, kwam het naar Europa. Ook dat is een misverstand, want het was een jaar of 14, dat weet ik niet precies, maar ongeveer, dat was een jaar of 14 eerder al gebeurd. En niet door Paulus. En niet maar naar Griekenland, maar veel verder naar het westen. Alleen ja, dat wordt in de Bijbel niet vermeld. Maar het meeste wordt in de Bijbel niet vermeld. Want dit boek heet wel voortvarend Handelingen der Apostelen. Maar u en ik weten dat we van de meeste apostelen die nog opgezond worden in hoofdstuk 1, dat we van de meeste apostelen absoluut niks meer horen in heel de Bijbelse geschiedenis niet meer. Ze verdwijnen van de bladzijde. Je hoort nog even, Johannes komt nog even voorbij, maar dat is alleen omdat hij in het gezelschap is van Petrus. En Petrus komt nog even voorbij, maar dat wacht slechts op de opkomst van Paulus. En als Paulus er eenmaal is, dan hoor je van al die andere apostelen ook niks meer. Niks, helemaal niets. Dus iemand heeft voorgesteld om het boek dan maar te noemen Handelingen van de Heilige Geest. Dat was Anno Gebelein. Maar goed, de handelingen, ja, want je moet toch wat. We horen daar niks, het meeste horen we niet. En daar gaat het maar om. En wat Paulus hier doet, ja, dat is niet nieuw. Dat was al eerder gebeurd. Eigenlijk wordt dat hierna, was heel eind verder, wordt dat uitgebeeld trouwens ook in een stukje geschiedenis. Maar goed, daar ga ik nou maar even niet op in. Waar we het over hebben is dat Paulus in Troas terechtkomt en dan over zal steken naar Europa, om zo te zeggen, naar het westen. En u begrijpt hoe dat gaat, en ik weet dat het dubbelzinnig klinkt, maar het is waarschijnlijk wel driedubbelzinnig ook. Ze gaan scheep en ze komen uiteraard op een Europees eiland terecht. Dat is vandaag schering en inslag. Dat men dat zo doet, dat weet u allemaal natuurlijk. Er zijn ook die eilanden. Ze voeren af van Troas, vers 11. En zij liepen recht naar Samothrace. Samothrace. Zij liepen recht, want schepen lopen, zoals u weet, hè. Zij lopen knopen. Hoeveel weet ik niet, daar heb ik geen verstand van. Maar ze lopen. Ze varen af. En ze liepen recht, dus met de wind mee kennelijk, want ze hoefden niet te laveren. Zij liepen recht, gedreven door een oostenwind. Dit staat allemaal in de Bijbel, mensen, wat ik nu zeg. Gedreven door een oostenwind. Staat in de Bijbel, ja, in het Oude Testament, hoe het evangelie en de 10 stammen en het westen, ja. Gedreven door een oostenwind. En ze kwamen recht naar, kijk u maar eens na op de kaart, maar dat is recht naar het westen, voeren ze dan naar Samos. Nou ja, niet naar het Samos dat wij kennen, dat ligt iets zuidelijker. Dit heet ook Samos, maar dan Samos bij Thracië. Dichter naar het noorden en de noordkust daar heet inderdaad Thracië. En daarom heet het Samothrace. Een eiland. En de volgende dag voeren ze verder van Samothrace naar Neapolis. En u wordt geacht te begrijpen dat het verhaal nou ineens heel langzaam gaat. En we krijgen meer details te zien, er wordt weer ingezoomd enzovoorts. Met andere woorden, dit staat er niet voor niks. Hoewel het historisch voor ons absoluut geen betekenis heeft. Wat maakt het ons uit hoe dat ging, of ze de wind mee hadden of niet. Ik vind het al mooi genoeg dat ze overstaken van, laten we zeggen, van Turkije naar Griekenland, dan wel van Azië naar Europa, wat u maar wil. Maar die details krijgen we erbij en dan komen ze in een plaats die heet Neapolis, heb je nooit meer wat van gehoord. Waarom ook, er zijn zoveel steden die zo heten. Bij nader inzien, ik reed hier om Elburg heen en wat zag ik daar staan? Een tuincentrum. Dat heet Nieuwstad. zag ik. Neapolis. Want Neapolis betekent een nieuwe stad. Behalve dan natuurlijk als je in de verzekeringen zit. Want dan is een... Nou ja, goed, laat maar zitten. Want dan heb je een nieuwe verzekering, dat begrijpt u. Hè? Maar voor alle andere, alle gewone mensen is het een nieuwe stad. En zo heet dat. En u weet, als het nieuw stad heet, dan wordt u geacht te weten, dan is het een kolonie, in onze betekenis van de term. Dan heeft men die later gebouwd. Dan is men van ver gekomen, heeft daar een nederzetting gemaakt en men noemt dat nieuw stad. Nou ja, je noemt het Nieuw Amsterdam. He? Daarna versjagger je dat voor Suriname. Ruil je dat met de Engelsen en dan heet het vervolgens New York. New York, want dat is wat er gebeurd is. Hè? Maar goed, laten we gedane zaken nemen geen keer. Dus we laten het maar voor wat het is. En nieuwe stad... Of een nieuw dorp, of hoe dat maar heten mag. Zo zijn we ook gekomen aan Nieuw Amsterdam. Toen hebben we als compensatie in Nederland een dorp gesticht. Dat noemen we Nieuw Amsterdam. Zo zijn we ook aan Nieuwe Pekela gekomen. Van alsher een nederzetting midden in het veen van Zuidoost-Groningen. Enzovoort. Wat hebben we nog meer? Nieuw Weerdingen. Ja, dat is er ook zo een trouwens. Alleen niet in Zuidoost-Groningen, maar iets zuid. Het is nog Drenthe trouwens. Maar ook in de veenkoloniën, als koloniën zijn, heet het nieuw dit en nieuw zus en nieuw zo. Hebben die nog? Neapolis. Waarom u dat zegt? Dat is omdat er nog wel een paar meer plaatsen zijn rondom de Middellandse Zee die nieuw zus of zo heten. Zoals daar zijn Carthago. Want Kar is Kiryat, Kaar. De Angelsaksen schrijven het met C-A-E-R. Kaar zus en Kaar zo. Vind je nog steeds in Bretagne terug en in Wales. Kaar dit en Kaar dat. Kaar Martin. Daar woonde Jack Willem Jones. Kaar Martin. Kaar dit en Kaar dat. Het is van Kiryat. Het betekent dorp of stad of nederzetting of wat het maar is. En Carthago heet Gades, want Gades betekent nieuw. Gadeshet. Dat is de originele, officiële naam van wat Romeinen Carthago noemden en wat de Grieken Carchedon noemden. Maar de naam is Carchadeshet. Carthago. Dit was gewoon een nieuwe stad. Want dat is wat het is. Hetzelfde als Neapolis, maar dan in een andere taal. Het is een nieuwe stad die de Israëlieten, bekend als de Feniciërs trouwens, maar die de Israëlieten gesticht hebben in de noordkust van Afrika. Dat is tegenwoordig Tunis, geloof ik. Ik ben er nooit geweest, maar toen maar. Maar dat is wat het is en het is de belangrijke stad geworden van de Israëlieten. Vooral na de ondergang van het moederland en het moederrijk in 722 voor onze jaartelling. Want na de val van Samaria en daarmee van het tienstammenrijk had een groot deel van Israël een toevlucht gezocht in de koloniën. Sommigen dus inderdaad in het noorden rondom die zeeën die ik u net noemde. En anderen in deze nieuwe stad, Carthago. En dat Paulus hier in een nieuwe stad komt. Ja, ik weet wel dat het een andere plaats is op de kaart. Maar het is wel hetzelfde verhaal. De zee over via een eiland en dan inderdaad een vestiging. Een nederzetting ergens in de koloniën in het westen. En daarna moet ik u zeggen, nou ja, Neapolis staat op de kaart als de kustplaats, als de havenplaats van een grotere stad die wat verder landinwaarts ligt, naar al oud gebruik. En die heet Filippi, die stad, en die heet bovendien een kolonie. Dat staat hier in vers 12. Dus daar heb je alles bij elkaar. Nieuwstad. Kolonie, alleen de kolonie zelf heet dan Filippi, omdat nou eenmaal die grote handelsteden, die lagen gewoonlijk wat verder landinwaarts. Al was het maar om enigszins veilig te zijn voor die piraten die af en toe even langskomen, die we uit de klassieke literatuur goed kennen. Ik kan het nooit laten. Maar goed. In Wijk bij Duurstede hebben ze aan het idee niet veel gehad. Want de piraten onder de naam Vikingen kwamen tot Wijk bij Duurstede. En die voeren zelfs de Rijn af helemaal tot Keulen, dat weet u, hè? En veroverde daar de boel. Dus vooruit maar weer. Maar het idee is toch dat je rijkdommen enzovoorts en je handelsplaats dus, dat je dat niet helemaal aan de kust zet, want dat is veel te gevaarlijk. Zie? En zelfs Rotterdam, ik weet niet of het nog steeds de grootste haven ter wereld is, ligt niet aan zee. Al mag het dan een grote havenplaats zijn. Om van Amsterdam wat meer vergane glorie is dan maar te zwijgen. Het is problematisch genoeg geweest om dat aan de zee te kunnen houden op een of andere wijze. Maar goed, het is de gebruikelijke gang van zaken. Later in handelingen kom je in Korinthe terecht. Want als je deze weg vervolgt van Filippi naar het zuiden, hetgeen Paulus en de zijnen deden, dan kom je vroeg of laat in Korinthe terecht. En dan heb je precies hetzelfde, want aan de kust ligt Kenchreën, staat allemaal in je Bijbel, Kenchreën. En Korinthe ligt verder landinwaarts, om voor de hand liggende redenen. Maar waar het maar om gaat, is dit dat hier vanuit Azië, en ik bedoel Groot-Azië, feitelijk, wordt overgestoken naar het westen. En dat men daarmee eigenlijk in het voetspoor komt, op het spoor van waar die 10 stammen van Israël gebleven zijn. En dat is helemaal niet ver gezocht, want ik heb het niet gezegd nu, maar Troas kennen wij gewoon als Tros. En Tros is een van de spellingswijzen voor Troje. Het is ook vermakelijk als je opzoekt in de lijst van de koningen van Troje, dan staat er als een van de eerste Tros. Maar dat is gewoon hetzelfde. Want ja, in nogal wat talen wordt de J voorzien van een S-klank. Zelfs in het Engels. Want hij heet John. John. En in Amsterdam heet ze iemand John. Maar het is echt de J alleen maar. Zo schrijf je hem ook. Hè? En in weer andere landen wordt de J een G. Ze weten niet goed de raad mee. Dan wordt het Jesus in plaats van Jesus. Maar Troje. Of trouwens, ben u wel eens met de. Kent u de Taj Mahal? Hè? Dat spreken ze ook heus uit als Tas. Tas Mahal. En ze schrijven een J. Nou ja, dat is het. Troje is Troas, daar is er geen twijfel over hoor. Dat is definitief. Troas is hetzelfde als Troje. Maar Troje is niet alleen een van de oudste steden ter wereld, maar bovendien is de stad gesticht door Israëlieten. Dat weten we zeker, want we weten hoe de man heet die stad gesticht heeft. Dat was namelijk Darda. Algemeen bekend, dat kan je nog zien op je kaart. Want dat water daar voor de kust heette de Dardanellen, genoemd naar de stichter van Troje. Maar Darda kennen wij uit de Bijbel, omdat Darda was de zoon, hij wordt geacht een van de meest wijze mannen geweest te zijn die de wereld gekend heeft, zo wordt hij genoemd, Darda. En hij was een zoon van Zera, en Zera was de zoon van Juda. Want Zera was die man met het koordje om zijn hand, waarvan de vroedvrouw zei, dit is de eerstgeborene. Maar ja, Zera schijnt er vandoor gegaan te zijn. In ieder geval zijn zonen. En we komen ze terug, althans voor een deel, komen ze terug weer tegen in de oude geschiedenis. Daar kom je tegen als stichter van Troje, inderdaad. Dat was dus een Jood, avant la lettre, uit Juda in elk geval. En zijn broer, Galgol, komen wij in de ongewijde geschiedenis tegen als Krekrops. Waarbij de L en R geworden is. Maar L en R zijn verwisselbare letters. Volgens de taalkundige. Ja, ja. Ja, niet alleen in China bedoel ik hoor. Dat is nou eenmaal zo. Ik kan het ook niet helpen. Als je vroeger aan mijn zus vroeg hoe ze heette, dan zei ze: ik heet Loelie, want ik kan de L niet zeggen. Maar ze heette Roelie. Ik heet Loelie, want ik kan de L niet zeggen. Zo gaan die dingen. Kreekrops is hetzelfde als Galgol. En die kennen we als de stichter van Athene. En die staat hier ook op het programma, want dat is hoofdstuk 17. Op dezelfde route. Hebben die nog? En de route voert trouwens naar de Peloponnesus, dat wil zeggen het zuidelijke deel van wat wij Griekenland noemen. En daar lag ook Sparta. En Sparta is ook gebouwd door Israëlieten. En in dit geval niet uit Juda, maar uit Simeon. Simeonieten, dat waren die vechtersbazen. De Simeonieten. En zo kennen we de Spartanen als vechtersbazen, als militairen. We kennen ze trouwens ook onder de naam Milesiërs. Omdat het militairen waren. En dat waren dan ook weer Milesiërs, waren ook weer de behoren tot de eerste inwoners van Ierland, om zo te zeggen. Nou ja, ik noem u zo wat uit het hoofd zomaar, maar er zitten een heleboel lijnen zitten eraan vast. Want het punt is dat Troas is van oudsher de plaats van waaruit een groot deel en zelfs een hoofdlijn van Israël verdeeld is geworden over de aarde. Dat wil zeggen van Troas uit weggetrokken naar de val van Troje, zoals beschreven door Homerus, naar de val van Troje weggetrokken. In het algemeen met een boel omzwervingen, maar uiteindelijk allemaal naar het westen. En dat is wat er gebeurd is. Zie? En die geschiedenis wordt hier opgehaald. Ik bedoel, natuurlijk kunt u mij vragen, dat begrijp ik best. Wat staat die man, wat staat die ons nou te vertellen? Wat hebben we daar morgen nou aan? Als we weer gewoon naar het werk moeten, de week moeten doorkomen enzovoort. En dan zeg ik, ja, sorry, maar je leest de Bijbel en je leest over Troas. En dan komt het hele verhaal boven. Troje. En het verhaal van Troje is een uitgebreid verhaal over een burenruzie tussen Troje en Sparta. Tussen koningen en een volk dus uit Juda tegenover een volk uit Simeon. En dat ging dan weer over een vrouw. Zoals die broers van Jozef, zal ik zeggen, die zonen van Jacob, sowieso ruzie gemaakt hebben over een vrouw. Maar dat is een ander verhaal. En ik zal u er niet meer lastig vallen met Dina en de Sichemieten. Waar trouwens ook Simeon in betrokken was. Staat in de Bijbel. Symboliek steekt daarachter. Dat is een profetische geschiedenis. Simeon en Levi. Ja. Nou goed. De Trojaanse oorlog hebben we het over. U weet wel, want die van Troje, die hadden een vrouw gekaapt uit de koningin trouwens van Sparta, Helena, weet u wel. En daar hebben ze toen 10 jaar oorlog omgevoerd en uiteindelijk is Troje gevallen. En de Trojanen zijn onder leiding van verschillende prinsen uit het huis van Troje. Dat waren dus allemaal uit het koninklijk huis van Juda. Met de scepter, die niet zou wijken. Die zijn allemaal uitgeweken, omzwervingen gemaakt, allemaal hier in West-Europa terechtgekomen. En hebben hun naam gegeven aan zelfs aan Brittannië, via Brutus. Die daar vanaf stonden. Zeker wel. Het is allemaal geschiedenis. Het wordt wel weggevaagd, zo, want dat is legende. En dan zeggen, ja, dat kan al wel zijn. Maar het sluit compleet aan bij Bijbelse geschiedenis en Bijbelse profetie. En dat komt boven als je de naam Troas leest. En daarna lees je over komen op een eiland. Ken je Homerus? Vrouw van de Trojaanse oorlog enzovoort. En van Brutus en Aeneas enzovoort. Moeten daar wegkomen op een eiland. Precies zo. Uiteindelijk op Malta. Mileten, dat is een paar hoofdstukken verder in de handelingen, als Paulus daar komt, op Malta. En daar was het ooit die Brutus. En Brut of Brit betekent nou eenmaal het verbond. En is ook de naam van dat volk uit Carthago. Israëlieten. Ja, er zitten eeuwen tussen, maar zo heten ze, Barat, enzovoorts. En daar in Malta hoorde Brutus dat hij verder zou trekken en dat hij een koninkrijk zou erven en in het westen enzovoort. En dat is ook allemaal gebeurd. Dit zijn geschiedenissen die hangen aan de Bijbel en ze zijn vervulling van profetieën die oorspronkelijk reeds in Genesis gedaan zijn over Israël. En daarna profetieën die via Mozes gedaan zijn met betrekking tot de stammen van Israël. En daarna hangt het samen met die profetieën die zeggen dat als één keer het evangelie zou komen tot wat er van Israël over was, en dat is het Joodse volk, dan zou het Joodse volk ongelovig zijn en zou de zaligheid als zodanig gaan naar een ander volk, dan wel naar een heidensvolk dat hen tot jaloersheid zou verwekken en dat soort dingen meer. Kortom, dan zou het van Juda worden weggenomen, twee stammenrijken gegeven worden aan Jozef. Zijn de 10 stammenrijk. En dan volg je hier het Nieuwe Testament, die geschiedenis. Dat doen we net of je die profetieën uit het Oude Testament kent en gelooft. En dan lees je het Nieuwe Testament, de geschiedenis. En dan zie je dat niet gebeuren, dat het zo gaat. Maar je ziet het wel verkleind in deze kleinere geschiedenissen uitgebeeld. Hebben we die nog? Want het ging van Troje, ging Brutus naar Brittannië. Dat eiland helemaal in het westen. En Paulus die gaat van Troje naar een eiland en dat heet Samos. Samothrace, en daarom wordt het even, maar het ging er recht naartoe. No problem. Hebben we dat? Geschiedenis herhaalt zich. En wat ik nog niet vermeld heb, dat is onderweg natuurlijk dat het evangelie als zodanig inderdaad ook naar de Britse eilanden ging. En dat was via Jozef van Arimathea. Die er ook niet recht op aanstuurde eigenlijk, maar ik kwam er als vanzelf, via een schipbreuk. Zoals Paulus via een schipbreuk op Malta kwam. Hebben die nog? Nou ja, enzovoorts. Daar is geen eind aan. En ik ben het met Psalm 40 eens. Het is onmogelijk om die dingen op orde te verhalen. Maar al die dingen, al die namen hier, roepen wat op. Troas roept wat op. Neapolis, ja sorry. Als ik Neapolis lees, dan denk ik Carthago, nieuwstad. Een nederzetting in het westen, aan de kust, inderdaad. Een kolonie staat er ook achter, enzovoorts. En daarna kom je, dan moet je opletten, daarna kom je hierna in Filippi. En wat daar precies gebeurde, ja, dat kan ik sindsdien ook onthouden. Want het is de eerste stad waar Paulus komt, in Europa. En wat gebeurt daar dus? Daar krijgen ze van doen met een eigenzinnig type, dat is nog een dame die dan een pythonische geest had, of hoe een waarzeggende geest heet het, ik moet even zoeken, een waarzeggende geest die dan steeds riep van deze mensen, vers 17, handelingen 17, vers 17, nee 16, vers 17, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten die ons de weg der zaligheid verkondigen. Gek genoeg, het is afgodisch, het is heidens, het is niet Joods, het staat los van de Bijbel, maar die lui weten, althans die vrouw die weet, dan wel die geest die weet wie die lui zijn die daar komen. En daarna zeg ik u, nou ja, de geschiedenis maakt er melding van dat toen het evangelie eenmaal hier in West-Europa en meer specifiek op de Britse eilanden kwam, dat de lui die daar waren wisten wat daar binnenkwam. Omdat zij het verwachten dat ooit een keer die Messias, ja dat is het woord niet, maar iemand zou komen die zijn koninkrijk zou openbaren, die verlossing tot stand zou brengen enzovoorts. Heb je dat nog? Dat waren de druïden, of wie het maar waren, hoe je ze maar noemt. Maar die hadden in hun cultuur, in hun religie, de verwachting van de komst van enzovoorts. Met naam en toenaam vaak, hoor. Daar is een boek over geschreven, over dat markante feit, dat merkwaardige feit, dat toen de apostelen in Engeland aankwamen, en er zijn er heel wat geweest, in Brittannië, Paulus, later, Petrus in elk geval, en nog wat van die figuren, doet er nou niet toe, Andreas. Maar ze zijn daar geweest en ze hebben daar gepredikt, Simon de Zeloot, dus ook een belangrijke figuur in dat verband. Ze zijn daar geweest, maar het idee is, ze kwamen daar en ze hadden het antwoord op alle vragen die er nog waren daar. Ik bedoel, dat de verkondiging van het evangelie paste volledig in hun verwachting. Wat een beetje vreemd is, omdat je zou denken, dat zou bij de Joden in het putje hebben moeten vallen. Dat is niet een mooie term, maar dat schiet me geen andere te binnen zo gauw. Het evangelie zou de inlossing zijn van de Joodse verwachting. Maar daar viel het niet goed. Maar het bleek wel goed te vallen onder deze volkeren die hun oorsprong hebben op een of andere wijze in Israël en in hoge mate in Troje. Heb u dat nog? En dat is wat gebeurt. Het is die heidense vrouw, die afgodische vrouw, Pythonisch heet ze. Ik ga het niet verder uitleggen, want het heeft iets met de slang te maken. Dat weet u, met een python enzovoort. Die vertelt de waarheid. Ze wordt wel bestraft, die geest wordt uitgedreven en daarna hoor je er nooit meer wat van. En zo is het maar net, want dat is wat in de praktijk gebeurd is. Dit is gewoon wereldgeschiedenis, dan wel kerkgeschiedenis. Het evangelie is gepredikt hier in West-Europa, dat was heidens, maar van de ene dag op de andere, dan wel van de ene generatie op de andere, is dat allemaal verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor het christendom. Dus wat gebeurd is, en dat niet alleen omdat ik dat vertel, onze tegenstanders, dat wil zeggen de lui die het christendom en Christus haten, beweren precies ditzelfde wat ik hier nou sta te vertellen, namelijk dat het christendom door het christendom een einde gemaakt is aan de cultuur, godsdienst, religie, wat er maar was, die oorspronkelijk hier in Europa was. Dat wil zeggen, wij zijn cultuurbarbaren omdat we het christendom gepredikt hebben. Hebben jullie dat? En vandaar de neiging, al tientallen jaren trouwens, misschien al wel een dikke 100 jaar denk ik, de neiging om de zogenaamde Keltische cultuur, religie en gebruiken te doen herleven. Inclusief de hekserij en wat het allemaal maar was. Hebben we dat? Gaat niet lukken. Het punt is namelijk dat we uiteindelijk gewoon niet weten hoe dat was. Omdat voor zover er wat bekend is en er wat over opgeschreven is, is het opgeschreven nadat het ten onder gegaan was. Nou ja, meer hoef ik daar niet over te vertellen. Wat ik u wel moet vertellen is dat dat een Bijbels beginsel is en dat je het nogal eens tegenkomt, ook in de profetieën. Dit idee namelijk, dat een volk is in de macht van de duivel en als de Heer komt, dan verdwijnt die macht compleet. Ook uitgebeeld in de figuur van Legio. Die man met die, weet je wel, die sterke jongen met die vele boze geesten enzovoorts. Dat was immers in het buitenland. In de Decapolis. Bij de tien steden. De Decapolis. In het buitenland. Weet u nog? Ja. En met de Gallische Zee en zo. Nou ja, toen maar. Ik ga het toch niet uitgebreider vertellen. Maar dus eerst in Filippi, die vrouw, en dan wordt een end aan gemaakt. Maar ze had wel gelijk. Iemand zei, maar waarom wordt er dan een eind aan gemaakt? Dat is makkelijk genoeg. De platte verklaring is dat daarmee de duivel zich meester maakt van het evangelie als zodanig en daarmee van het christendom. Hetgeen in de praktijk toch goed gelukt is overigens. In de loop der eeuwen. Toch? Ja, ik zit hier maar aan te kijken. Hebben ze u nooit verteld dat de paus de antichrist is? Nou, overal waar men dat ooit gedacht heeft, bevestigt men dus wat ik nu net zei. En dat vind ik eigenlijk wel voldoende. Alleen moet ik zeggen dat zich dat heus niet beperkt tot de Rooms-Katholieke Kerk. Zo is dat gegaan. Dat is wat de duivel wel wil. De tent overnemen. En daarna afbuigen. Dat is wat gebeurd is in de praktijk. Maar goed. Dat is een zijlijn. Maar dat is één ding. En het vervolg op het verhaal is, want het hangt eraan vast, het vervolg op het verhaal is dat er een klacht wordt ingediend vanwege die hele kwestie. En daarna worden Saulus en Saulus, noem ik ze altijd, Saulus en Silas, worden gevangen genomen, opgepakt en in de gevangenis geworpen. En die is makkelijk natuurlijk, hè. Ze zijn in het spoor van de 10 stammen, als het ware. Waar komen ze dus terecht? Ja, in de gevangenis, waar anders? In de ballingschap heet zoiets. Toch? Dat is wat het is. Ja, precies zoals Jozef, die model staat voor de 10 stammen en hun eerstgeboorterecht enzovoort. Verworpen het land uit, waar kom je terecht? In ballingschap en dus in een gevangenis, dat kan niet missen. Want de gevangenis is de ballingschap en de ballingschap is de gevangenis. En daarna hebben we vele profetieën in het Oude Testament waar staat, in het algemeen, dat als de Messias komt, zal hij de gevangenis openen en de gevangenen prediken vrijlating en toch... En hij zal een uitleiden en wat het maar was allemaal. Dus wat zou gebeuren? En hier is Paulus, hij komt in Europa en hij komt in de gevangenis terecht. Saulus en Saulus met z'n tweeën, ze tellen dubbel, hè. Saulus en Silas, Saulus en Saulus. Ze komen in de gevangenis terecht en u kent, neem ik aan, de geschiedenis. Zitten daar in de gevangenis. En dan beginnen ze middernacht beginnen ze te zingen. Het was niet eens kerstfeest. Omtrent de middernacht, vers 25. Baden Paulus en Silas en zongen God de lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Maar er staat in het Oude Testament al hoor. Dat de lui op de eilanden der zee en in het westen en wat het maar was. Dat ze daar zouden zingen tot lof Gods. Dat de heidenen dat zouden doen. En het wordt hier geïllustreerd. Ik kan het niet goed terugvinden. Ik weet ook niet goed waar ik zoeken moest. Het kost me te veel tijd. Maar ik weet zeker dat een van die oude kerkvaders die verslag doet van waar de apostelen geweest zijn, dat die inderdaad melding maakt van de Britse eilanden. En dan citeert hij een tekst, ik meen uit Jesaja, dat overal waar je komt, daar hoor je de gezangen tot lof van God hoor je zingen. Maar die citeert hij uit de Bijbel. En ik weet niet of de man begrepen heeft dat het ook letterlijk precies zo waar is. Dat het in de Bijbel inderdaad gaat over Brit-Am. Want per slot, die naam wordt ook letterlijk genoemd natuurlijk in Jesaja. Maar in die gevangenis. En daarna blijkt de gevangenis ook geen gevangenis meer te zijn. Want wat er gebeurd is met de 10 stammen is ze zijn in de ballingschap verdwenen. God heeft het land uitgezet, om zo te zeggen. Ze zijn buitengesloten. Buitengesloten ook van het burgerschap Israëls. Of moet je zeggen vervreemd van het burgerschap Israëls. Dat is de Bijbelse term, als u mij vraagt. Buitengesloten. En dan komt daar het evangelie. En dan worden ze vrijgemaakt. Van de macht van Satan. Dat is uitgebeeld in die vrouw. Die met die Plutonische geest. En uitgebeeld in. Ze worden vrijgemaakt in de zin van. De ballingschap houdt op een ballingschap te zijn. En ze zijn niet langer meer vervreemd van het burgerschap Israëls. Maar ze worden nabijgebracht. En dat zijn de woorden uit Colossense 1 en uit Efeze 2. Gij die eertijds vervreemd waard van het burgerschap Israëls. Gij zijt nabijgebracht en deelgenoot van de belofte en hoe het maar heten mag. Niettemin, ze blijven gewoon waar ze waren. In de gevangenis. En niet alleen Saulus en Saulus. maar het hele gezelschap in die gevangenis. Het is ineens het gezelschap waarvan Paulus het hoofd is, als het ware. Hij is de opperzangleider geworden daar. Lijkt me een goede term in dit verband. Al enigszins apocrief, maar vooruit op mijn wil. Maar zoiets. Het is het verhaal van Jozef. Komt in een gevangenis terecht als gevangene. En je kijkt even niet en daarna blijkt hij de baas te zijn in de gevangenis. Een leiding te geven aan het stelletje. En dat is wat hier ook gebeurt. Alleen de gevangenis is open, want er was een aardbeving. Noem dat maar een aardbeving, ja. In overdrachtelijke betekenis zeker. Het evangelie gaat van de Joden weg en gaat naar de heidenen. En raad is wat. Het vindt daar ingang. Sterker nog, het vindt er niet maar ingang, het vindt daar zijn domicilie. En dat is Filippi hier, hè. Als ik meer tijd had en dan heb ik een langere aanloop, en dan zou ik zeggen, nou ja, ze komen in Filippi en daar is, vers 13 van Handelingen 16, en op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. Is dat niet in de synagoge dan, want Paulus gaat toch altijd naar de synagoge? En het antwoord is, het is zo klassiek, staat er al aan boeken. In Filippi was geen synagoge dus, maar anders was Paulus daar wel naartoe gegaan. En waarom was er geen synagoge? Als er geen 10 zijn, dan heb je geen synagoge. Ik wil wel eens zeggen, als de 10 er niet zijn, dan is er geen, want je moet de 10 hebben, anders. Nee, in gewoon Nederlands. Het heeft nog een naam ook, maar dat ben ik vergeten. Je moet 10 volwassen mannen hebben die een bar mitzwa gedaan hebben, uit de Joden dus, om een synagoge te kunnen vormen. Want als de 10 er niet zijn, heb je geen synagoge. Waar dat vandaan komt, weet ik niet, maar profetisch klopt het precies. Zolang de 10 er niet zijn, is er geen samenkomst. Oh, nog een keer. Zolang de 10 er niet zijn, wordt Israël niet verzameld. In de zin van terugverzameld. Is er geen synagoge, vergadering, samenkomst. Maar dat is wat het woord betekent. Zie? En Israël zal verzameld worden, maar dan zijn de 10 er wel. In de toekomst. En hier heb je het hele verhaal dus, hè? Over die 10 enzovoorts. En aan de zee, aan de rivier, aan de stromen van water enzovoorts. Dat is waar de 10 stammen naartoe gegaan zijn. Hoe het beschreven wordt in het Oude Testament. Al die dingen zitten vast in dit verhaal. En ook in het vervolg erop. Want hierna komt Paulus terecht in Thessalonica. Dat is het gedeelte. Het eerste deel, eerste pericoop van Handelingen 17. Want ze gaan de stad uit, Filippi uit. En dan staat er, en door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebben, kwamen zij te Thessalonica. In de praktijk, zij reizen dus min of meer langs de kust naar het zuiden. Alwaar in dit geval wel degelijk een synagoge der Joden was, die is ook een beetje komisch, een synagoge der Joden. Heb je dan ook synagogen der heidenen? Jazeker, want synagoge is niet Joods, synagoge is gewoon het Griekse woord voor een samenkomst. Dat is wat het betekent, een vergadering. Zo wordt het elders ook vertaald in de Bijbel. Een vergadering. De Joden hebben daar andere termen voor. Die noemen dat een shul. Hoe het in het Hebreeuws heet, weet ik trouwens niet. Maar het is, in Jiddisch is het een shul. Dat is ons woord school. Maar synagoge is een uitvinding van de Joden in de Babylonische ballingschap. Waar geen tempel was. En toen hebben ze de vergadering uitgevonden. En omdat men de Grieks sprak in die dagen en de Griekse wereldtaal werd in de tijd, heette het dus in het Griekse synagoge. En om zeker te maken dat we hier van doen hebben met een vergadering uit het Jodendom, staat het er zelfs bij. Een synagoge der Joden. Uitdrukkelijk, je bent nu even bij de Joden. En nou weet je eigenlijk... nou weet je eigenlijk wat er gaat gebeuren, hè? Ik bedoel, we vinden hier een illustratie van de situatie in onze bedeling, waarbij het Joodse volk ongelovig is en waarbij het evangelie terechtkomt bij een heidensvolk, zijnde in de praktijk de 10 stammen van Israël. Daar gaat het verhaal over. En dan kom je in Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden is, en dan weet je, oh, nou gaat het fout. En dat is ook zo. Ja. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in en 3 sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften, openende de schriften uiteraard, en voorstellende dat de Christus, want dat is Grieks voor de Messias, hè, dat is een begrip uit het Oude Testament, de Messias. En dat de Christus, zoals aangekondigd in het Oude Testament, moest lijden en opstaan uit de dood. Petrus noemt dat het lijden, 1 Petrus 1 vers 11 meen ik, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En dat is wat Paulus vertelt aan de hand van het Oude Testament uiteraard, meer schriften zijn er niet immers. Hij betoogt op grond van het Oude Testament dat de Messias, alvorens de Messias te zijn, eerst zou moeten lijden, zelfs sterven en uit de dood opstaan. En als u mij vraagt, betekent dat dus dat hij dat gedaan heeft aan de hand van oud-testamentische symboliek, dan wel typologie of hoe je het maar noemen wil, want letterlijk... Zover ik weet, letterlijk staat dat in het hele Oude Testament niet. U weet, dat weet u waarschijnlijk, dan vraag ik dat wel eens in het publiek, waar staat dat dan? Dat Christus moest lijden enzovoorts. En als mee zit, krijg ik dan als antwoord, nou, Jesaja 53. Hè? Huh? Ja, oké, maar meestal krijg ik niet die Psalm 22, hoor. Ik krijg Jesaja 53. Maar ja, hoezo? Er is hier van gelijk een lam werd uit de slachting, gelijk schaap wat stom is voor zijn scheren, zoals zo deed hij zijn mond niet open. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, enzovoorts. Maar waar staat nou dat het over de Messias gaat? Oké, in het Nieuwe Testament staat dat. Dat dat over de Messias gaat. In verband met die geschiedenis van de kamerling uit Morenland heet dat. Die las dat stukje, staat in Handelingen. En dan vraagt hij, over wie gaat dat? Dus dat vraag ik nu ook, over wie gaat dat? Hij kon het niet weten. En dan vertelt Filippus hem, die vertelt hem dan... dat het over Jezus gaat. Hij verkondigde hem Jezus. Zie? Maar ja, hoe moet je dat dan weten uit het Oude Testament? Nou, als het Jesaja 53 is, dat gaat over een lam, gaat over een schaap. En wij, via de symboliek weten wij dat het over de Heer Jezus gaat. Maar over de Messias gaat, bedoel ik. Maar expliciet staat het er niet. Sterker nog... Als het al in het Oude Testament staat, staat het nog vragenderwijs ook. Bijvoorbeeld, wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de... enzovoort, dat is Psalm 1. Wie is die man? Of meteen dan maar Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijne gedenkt? Of wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Het antwoord is, dat is de Messias. Zie? En wie is die ik uit Psalm 23? Ik herinner me ineens dat ik dat vroeger ook eens ergens vertelde. Toen was er iemand die is weggelopen uit de samenkomst. Ik heb hem ook nooit meer gezien. Ik weet zelfs nog hoe die man heette. Het was in Doorn. Maar goed. De Heer is mijn herder. Ik zal niet vrezen. wie is die mij? Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, wie is die ik? Nou ja, dat is psalm 23. Maar ja, bij psalm 22 had je die vraag al moeten stellen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wie is dat, mij? En niet met professor Runia zeggen dat dat bij gelegenheid in het Nieuwe Testament op Christus wordt toegepast. Dat is dwaasheid. Dat gaat over hem. En over niemand anders. Zie? Maar dat staat er niet bij. En dat is het punt. En dat is wat Paulus aan uitlegt. Dat dit soort uitspraken op de Messias van toepassing zijn. En met name natuurlijk ook dat die dingen geïllustreerd worden. Ook in de Bijbelse geschiedenissen. Die van dood en opstanding. Nou ja. Misschien wel aan de hand van het leven van David. Die koning zou worden, maar de lange weg van lijden door moest gaan. En bij die gelegenheid ook nogal wat psalmen schreef, waaronder die psalmen die ik net noem. Kortom, Paulus opende voor de Joden de schriften dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En soms denk ik dan, maar ja, ik weet dat ik dat eigenlijk niet mag zeggen. Ik weet alleen niet van wie niet, maar soms denk ik, ja, als de Joden dat dan helemaal niet weten, wat weten ze dan eigenlijk nog wel van de schriften? Ja, een heleboel. Maar hoe belangrijk kan dat nog wezen? Begrijp je wel? Dit is waar het om gaat. Zoals de Heer zelf aan zijn tijdgenoten vroeg, wie is dat eigenlijk, de Messias? Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? En dat zijn hoogst elementaire dingen natuurlijk. En dat is wat Paulus aan die lui in de synagoge uitlegt. Hij komt niet binnen en dan komt dan vertellen van, ja, God heeft je lief of Jezus heeft je lief of iets dergelijks. Want die zoetsappige praat, zoals wij die kennen tegenwoordig, zal ik maar zeggen, ja, dat slaat helemaal nergens op. Dat is wel zo, maar ja, wat voor zin heeft dat als je niet eens weet over wie het gaat? Toch? En dat is wat Paulus doet. Niet meteen over Jezus praten, maar over de Messias der Schriften. Dat heet de Christus der Schriften. Wat zeggen de Schriften over de Messias? En als je dat dan eenmaal hebt, ik noem het altijd zijn profielschets, want ik ben blij met die, met dat soort woorden. Als je dan uit het Oude Testament een profielschets hebt van de Messias, kun je daarna zeggen, kijk, Jezus past daarin. En dat is wat Paulus doet, en dat staat hier ook. Want er staat, hij opende schriften en hij stelde hen voor ogen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de dood. Dat is dus wat hij stelde, predikte, dat voor ogen mag weer weg wat mij betreft. Dat is zijn stelling, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Dat wil zeggen van tussen de overige doden uit. En dus niet maar op de jongste dag, maar veel eerder. En dat deze Jezus is de Christus. Dat deze Jezus is de Messias.
Is dezelfde boodschap als de Heer deed aan de Emmausgangers?
Precies hetzelfde. Ja, maar het is ook hetzelfde, het verhaal van openen van de schriften enzovoorts, hè. Waar staat dat de Heer opende de schriften, beginnende bij Mozes en al de profeten enzovoorts. Matthäus in Lucas 24 enzovoort. Dus de enige echte goede manier. Wie is de Christus? Niet maar een figuur, niet maar Jezus die achteraf beschouwd wordt of beschreven wordt als de Messias. Dat zijn ongelovigen die dit beweren. Die zeggen, ze hebben van Jezus een Messias gemaakt. In de verhalen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar het is natuurlijk andersom. Hij is, die Messias is ons voorgesteld in het Oude Testament. En daarna wordt in het Nieuwe Testament geleerd wie Jezus is. Namelijk dat hij de beloofde Messias is, want hij past daarin. Het komt, zijn doen en laten komt overeen met wat in het Oude Testament over hem tevoren verkondigd is geworden. En dat is heel wat meer dan de Joden weten of denken. Of voor mogelijk houden zelfs. En zelfs dat staat zwart op wit in de Bijbel. Nou goed. Kortom, Jezus is de Messias. En sommigen uit hen geloofden, vers 4... en werden dus aan Paulus en Silas toegevoegd, want iemand die tot geloof komt, wordt toegevoegd aan de gemeente. Dat is sinds Handelingen 2 dat dat zo beschreven wordt, en daarmee aan Christus. Sommigen uit hen, uit de Joden dus, sommigen uit hen geloofden, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte. Ook hier dus, zoals bekend, heidenen die dezelfde boodschap horen, waarom ook niet. En dat is een grote menigte, dat wil zeggen in meerderheid. En van de voornaamste vrouwen niet weinigen, dat wil zeggen ook velen. En dan vers 5, maar de Joden die ongehoorzaam waren, benijdende, waarom dat dit er nou weer tussen moet, dat weet ik ook niet. Benijdende, en u weet, nijd is jaloezie. En waar je dus tegenop loopt met deze uitspraak is tegen de uitspraak uit Deuteronomium, later aangehaald in Romeinen hoofdstuk 10, dat de Heer via Mozes tot Israël zegt: ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. Door een heidens volk zal ik u tot jaloersheid verwekken. En hier worden deze Joden tot jaloersheid verwekt. Want dat staat er. Door wie? Door deze Grieken. Die tot geloof komen. Maar dit is een linker. Want door wie zouden ze tot jaloersheid verwekt worden, de Joden? Door een heidens volk. Grieken, oké, dat kan. Door Lo-Ami. Want dat is wat er staat in Deuteronomie. Door Lo-Ami. Wie is dat? Het is niet zo moeilijk. Wie is Lo-Ami? Nou, die uitdrukking voor een volk kennen we uit Hosea 1. 2 desnoods. En daar wordt de naam Lo-Ami gegeven aan de 10 stammen van Israël. In hun ongeloof. Gij zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Gij niet mijn volk is Lo-Ami. Heb je dat? En reeds verder voor via Mozes staat er in Deuteronomium: ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Door wie? Wel, door de 10 stammen van Israël. Dat is de volgende vraag. Zijn de Grieken dan die 10 stammen van Israël? Nou ja, dan gaan we weer. De naam wordt in hoge mate... Nou, Grieken worden in hoge mate met die 10 stammen van Israël geassocieerd. In de eerste plaats, omdat, en dat heb ik u net verteld, die oude Griekse steden zijn nou eenmaal door Israëlieten gesticht. De oude Grieken waren Israëlieten. Die zijn verdreven, uitgezworven, verder getrokken, of wat het maar was. Dat is 1. En voor zover we hier waren in Klein-Azië en in Macedonië, moet ik u toch zeggen dat dat gebied op de route ligt inderdaad van waar die 10 stammen verdwenen zijn, waarheen ze getrokken zijn namelijk. En ik weet het zeker, want de volgende plaats waar zij komen, Paulus en Silas, heet Berea. En het vermakelijke daarvan vind ik dan weer, ik weet niet of ik dat mag, maar Het vermakelijke daarvan vind ik dan weer, dan zoek je, want dat doe ik trouw altijd, hè. Dan kijk ik al die naslagwerken naar waar de Bijbelse namen verklaard worden, in de zin van de betekenis van Bijbelse namen. Ik heb een hele rij van die boeken waar dan die namen verklaard worden. Ik kijk ze meestal allemaal door, kijk of er nog iemand een afwijkende mening heeft erover, en waar die afwijkende mening dan vandaan komt, en of het dan misschien toch hetzelfde is, want het is soms ook zo, een beetje ruim vertaald. En dan kijk je bij Berea en dan staat er, dat betekent van de overzijde. Van de andere kant. Ja. Maar dat wisten we al. Want Berea is gewoon Hebreeën. Is van de naam Heber. U mist de H aan het begin. En dat klopt precies, want de Grieken hebben geen letter H. Die schrijven geen H. Kent u het Griekse alfabet? Kijk maar naar, er zit geen H bij. Als er toch een H ergens voor moet, dan zet men een kommaatje, een apostrofje of zoiets, zet men boven de eerste klinker in het Grieks, en dan weet je dat je een H moet uitspreken, maar ze hebben geen letter H. En bovendien, velen van ons spreken toch ook de letter H niet uit, dus...
Waarom doen ze dat sowieso?
Nee, hè? Waarom niet? Dus over de hele wereld is dat problematisch, die H, dus... Waarom zou ik het er verder over moeten hebben? Dit is gewoon de naam van Heber. En wat betekent de naam van Heber? Staat keurig in al je naslagwerken. Precies dit, van de overzijde. Maar het gaat niet om die overzijde hier. Het gaat erom dat het gewoon de naam van Heber is. Het zijn Hebreeën. En die hebben hier hun naam achtergelaten, ooit. Waarom ook niet? Want je vindt de naam Heber nog wel vaker in de Bijbel. Of in de geschiedenis, sorry. Je vindt de naam Heber vaker in de geschiedenis. Je kent zelfs een heel volk dat zo heet. En misschien wel meerdere. Want ik noemde u net Darda. Die Troje is waarschijnlijk vertrokken vanuit Egypte en uit de slavernij van Egypte. Of voor de slavernij al. Vertrokken naar het noorden, het water over. En Troje gesticht. En zijn broer precies hetzelfde. En heeft Athene gesticht. En de Simeonieten zijn waarschijnlijk na de uittocht uit Egypte. Bij tienduizenden tegelijk weggetrokken. Dat kun je uit de Bijbel vinden. Maar dat ga ik allemaal niet uitleggen. En die zijn dus in Sparta terechtgekomen. Hebben Sparta gebouwd. Dat wil zeggen, dat waren daar allemaal Israëlieten die dat gedaan hebben. Maar in diezelfde tijd ontstaat ook in... Vind je vervolgens in Spanje, wat wij Spanje noemen, vind je de Iberiërs, die hun naam gegeven aan wat tot vandaag heet het Iberisch Schiereiland. Maar Iberiërs zijn gewoon Hebreeën. Met hetzelfde verhaal, de letter H is weg. Heb je dat nog? En waar kwamen de Iberiërs vandaan, daar in Spanje? Kijk het maar naar, zoek het, google het maar op. Die kwamen uit de oostkant van de Middellandse Zee en waarschijnlijk uit Egypte. Dat laat zich raden, ze heten daarom ook zo. Hebreeën. Want ze hebben niet allemaal gewacht om met Mozes uit de slavernij verlost te worden. Tegen de tijd dat je in slavernij geraakt, dan zoek je toch of je niet weg kunt komen, kunt emigreren. En waar je daarheen gaat is per definitie altijd naar het westen. Hè? De toekomst ligt altijd in het westen, dus per definitie zo. Dus vooruit, waar ga je naartoe? En dat hebben ze gedaan, Iberiërs. En die zijn daar niet gebleven, hebben ook hun naam achtergelaten. De rivier Ebro heet trouwens ook zo, hè? Zeker. En dat is bij Saragasso. En Saragasso wil zeggen, dat is de stad van Zera. Maar ja, zo kan ik uren doorgaan, hoor. Je vindt dat spoor gewoon terug. En via het Iberisch Schiereiland zijn ze overgestoken naar het eiland dat we kennen als Iberia of Hibernia. Dat is Ierland. En vandaar nog verder naar het noorden, naar de Hebriden, is ineens de H weer terug. Maar dat zijn ze. En hier vind je aan de ene kant Thessalonicense, maar in hoge mate afstammelingen, net als in Klein-Azië en Turkije van die dagen, in hoge mate afstammelingen van Israël. later verder naar het westen getrokken, in de grote volksverhuizingen enzovoort. Maar in Thessalonica wordt geïllustreerd hoe dat zit. Dat wil zeggen, daar zijn veel Joden en daar is vijandschap, daar is dus vervolging van de christenen. Ze de Joden, dit benijdende namen tot zich enige boze mannen uit de markt boeven. Mooi Nederlands woord, die hoef ik niet uit te leggen, mag ik aannemen. Marktboeven. En maakte dat het volk te hoop liep. Er werd het een oploop. Dus, hè. En een rel. En ze bewogen de hele stad. En wat het maar was allemaal. En valse beschuldigingen. De bekende Joodse beschuldigingen. Want het is altijd van, ze verkondigen Jezus en Jezus wordt geacht een koning te zijn. En dan krijg je een politieke rel. Want er is al een koning of een keizer. Op diezelfde grond is Jezus zelf ooit veroordeeld. Toen hij voor Pilatus stond. Weet u nog? Zijt gij de koning der Joden? Of in tweede instantie, bent u dan een koning? En hier ook. Ze zeiden, deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk Jezus, in vers 7. En het is een truc om van Paulus en Silas en van de prediking van het evangelie af te komen, want wordt door de Joden als bedreigend ervaren. Bovendien worden ze jaloers. De Messias, daar moeten ze vanaf blijven, die is van ons. Nou ja, het idee. Zie? En dan komen daar anderen en die zeggen, nee, wij hebben hem. Hij is van ons. Het is niet Joods. Het was de Romein Paulus, dat was al sinds Filippi. De Romein Paulus, dat kon prediken daar. Zie? Maar goed, ik heb daar geen tijd meer voor, maar wat ik nog wel wil noemen is dan dat ze uiteindelijk moeten ze uit Thessalonica vluchten. En dan staat er vers 10. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea. Welke daar gekomen zijn, gingen heen naar de synagoge der Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren. Die het woord ontvingen met alle toegenegenheid. Onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. En als je dat doet, kom je vanzelf tot geloof. Is nu nog zo. En er staan tegenover elkaar Thessalonica en Berea. Thessalonica met zijn sterke Joodse inslag en zijn vijandigheid. En de andere kant Berea, Hebreeën, waar het evangelie geabsorbeerd wordt. Velen dan uit hen geloofden, heet het dan in vers 12. En in vers 4 heten het sommigen uit hen geloofden. Zie je het verschil? En zie je ook de overeenkomst, hoe dat verhaal verteld wordt. Want hier worden Thessalonica en Berea tegenover elkaar gesteld. Eén als uitbeelding van hoe het staat met de Joden. En aan de andere kant hoe dan toch het evangelie zijn ingang vindt. Maar dan heet het Berea. Wel bij de Hebreeën. Maar in het algemeen dus feitelijk niet bij de Joden. En van daaruit gaat het verhaal precies zo verder. Want hier moeten ze ook vluchten overigens, omdat ze achterhaald worden door die Joden uit Thessalonica. Dat wordt dan vermeld. Want christenvervolging, sorry, maar christenvervolging komt uit de Joden. Ja, sorry, ik kan het ook niet helpen. Iemand zei, maar Jodenvervolging komt van de christenen. Dan zei ik, nou, dat kan niet. Jodenvervolging was er al in de dagen van Esther. En dan ben je een jaartje of 400 voor de eerste christen, hoor. Toen bestonden er nog geen christenen. Maar wel Jodenvervolging. En 170 voor Christus ook Jodenvervolging. En niet door christenen, want het was Antiochus Epiphanes. Toch? Dat heeft met christenen dan niks van doen. Je moet wel de dingen een beetje in balans zien te houden. Maar goed. Maar dit is in hoge mate illustratief, want daar gaat het om. Het is illustratief voor onze hele tegenwoordige bedeling. En het vervolg erop is, dat is helemaal prachtig, dan wordt er gefocust, want dan zijn we niet meer met Paulus, Silvanus, Timotheus of wie het maar waren. Heb je alleen nog maar Paulus, die moederziel alleen in Athene terechtkomt. De grote cultuurstad van de oudheid. Die van de wijsheid, die van de grote denkers der mensheid en wat het wel was. En stad die alleszins gelijk als godsdienstiger is, wat het ook betekenen mogen, maar het betekent is heel erg religieus en tegelijkertijd filosofisch enzovoorts. Maar vergis u niet, Athene was gebouwd door Juda. Nou ja, zijn kleinzoon. Ja. Je bent op Israëlitisch grondgebied. Nog steeds. En de vraag is nog steeds hoe dat gaat met het woord van God en met de roeping van Israël en wat daarvan terechtkomt. En we worden dus geconfronteerd in de geschiedenis met de Messias die gepredikt wordt, die gepresenteerd wordt, voorgesteld wordt aan de Joden, maar vervolgens meteen aan de overige stammen van Israël. En hier gebeurt dit al, het gebeurt hier ook letterlijk, maar meer nog, het is een illustratie van hoe dat op veel grotere schaal gebeurde in diezelfde tijd door de prediking van al die andere apostelen, en het waren er maar niet 12, het waren er veel meer, die het evangelie inderdaad eveneens predikten aan, in de eerste plaats, aan die andere stammen van Israël. En daar gaat het om, zie. En het verhaal eindigt weliswaar met dat het evangelie gepredikt wordt aan alle mensen alom. Dat is waar. Maar het neemt niet weg dat de prediking van het evangelie wel degelijk een bepaalde route kent. Omdat nou eenmaal het een en ander onderdeel is van het plan Gods. En bovendien de vervulling is van het profetisch woord. En dat is waar het over gaat. Zie je? En het bevestigt alles bij elkaar wat in het Oude Testament was aangekondigd. Het bekende verhaal, nog steeds, van de verwisseling van de twee. En in dit geval van de beide huizen van Israël. En de praktische consequentie voor ons, voor als u er dan toch maandag onder het werk mee wat aan wil hebben, de praktische consequentie ervan is dat u en ik, wij als kinderen Gods, behoren tot dat Israël, dat volk voor zijn naam, dat koninklijke en priesterlijke volk met de verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren en getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is. Want dat is wie wij zijn. Gemeente van eerstgeborenen, met een hemelsburgerschap, hemelse roeping, hemelse erfenis, enzovoorts. En dat is er een die vast ligt in de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac, Jacob, Juda. Maar in ons geval is dat van minder belang dan Jozef. Dat wil zeggen, in onze dagen gaat het erom dat deze beloften omtrent dat eerstgeboorterecht van Jozef zouden vervuld worden. En ze worden vervuld in een gemeente van eerstgeborenen die op grond van eerstgeboorterecht dan ook een hemelse bestemming heeft. En helemaal aan het eind zeg ik er nu ook maar even bij, omdat het onderwerp is van de komende contactdag in Apeldoorn, dat de hemelse positie van de gemeente enkel en uitsluitend gebaseerd is op het eerstgeboorterecht van de gemeente. Ik bedoel dit, de hemel is niet het hiernamaals, de hemel is niet de plek waar allen die ooit behouden worden naartoe zouden gaan of zo. Dat is een enorm misverstand. Bovendien een simplificatie die ingegeven is door allerlei heidense filosofieën dan wel godsdiensten. Het is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat het een uitzonderlijk verschijnsel is dat een mens überhaupt naar de hemel zou gaan. Dat hoort hij namelijk helemaal niet. Dat is nooit de bedoeling geweest om zo te zeggen, dat hoort hij niet thuis. En dat wij er wel naartoe gaan is uniek. Nou ja, is exceptioneel. Dat is het voorrecht, dat is de bijzondere zegen, bevoorrechte positie van de eerstgeborene. Want al wat de baarmoeder opent, wordt gepromoveerd naar de Heer. Hij wordt gewijd aan de dienst van God en is bestemd voor de hemel. Dat is het verhaal. Zie? En dus, dit zijn allemaal dingen die je eigenlijk allemaal gewoon moet weten om te beseffen wat je eigen positie is. Wij zijn maar niet zomaar mensen die willekeurig het evangelie gehoord hebben en tot geloof zijn gekomen op persoonlijke titel. En dat is het dan, en daarom gaan we ooit een keer naar de hemel. Zonder enige haast te hebben, gewoonlijk, maar dit is niet het verhaal. Zie? Wij worden op grond van geloof geplaatst in deze traditie, om zo te zeggen, deze lijn van de vervulling van Gods beloften van ouds gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef en zo verder, Efraïm, Manasse en wat het maar was. En in die positie staan wij, en in de dagen waarin het Joodse volk als volk officieel ongelovig is, heeft God zijn woord aan ons toevertrouwd. Zie? En wie u ook bent, als u tot geloof bent gekomen, wordt u aan die gemeente toegevoegd. Wie u ook bent, wie u ook was, heeft er niks mee te maken. Krijgt deel aan dat burgerschap Israëls en daarmee, omdat er in onze dagen geen andere optie is, daarmee aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, maar als huisgods, als tempelgods, want dat zijn wij toch, hebben we maar één verantwoordelijkheid, dat is trouw te zijn aan dat woord van God. En dat begint altijd met waar we ook deze avond mee begonnen, althans in de inleiding van onze broeder. Wij zouden niet maar de Bijbel lezen, wij zouden schrift onderzoeken, omdat die schriften van hem getuigen, van Christus, en daarmee van zijn werk. En daarmee van de beloften Gods, die in hem, in Christus, volbracht worden in de loop der eeuwen. Hoe dan ook, als je oploopt tegen de bekende vragen rondom het geloof, zoals men dat dan noemt, en rondom christendom, dan daar kom je nooit mee weg. Tenzij dan dat je inzicht hebt in dat plan dat God uitvoert van de tijden der eeuwen. En met name in onze dagen. Als je dat weet, dan kan je de antwoorden op de bekende vraagstelling. Ik bedoel, als er dan nog God bestaat en wat doet hij dan? En wat wil hij dan van ons? En waar zouden we ons mee bezig moeten houden? En waarom verhoort de Heer mijn gebeden niet? En al dat soort zaken weer. Waarom hebben wij het zo slecht? Of juist misschien behoort u tot de andere categorie, die is iets zeldzamer. Waarom hebben wij het zo goed? En toen maar weer. En natuurlijk ook, waar moet het naartoe met die wereld waarin wij leven? Want we houden allemaal ons hart vast. Dat is altijd al zo geweest trouwens, als gelovigen, omdat het onze wereld feitelijk niet is. Maar de Bijbel geeft daar antwoord op en zegt wat God doet in onze dagen. En dat is waar het om gaat, omdat we daarmee een eigen identiteit hebben, weten wie wij geworden zijn in Christus, en daaruit inderdaad daadwerkelijk kunnen leven naar die toekomst die de Heer voor ons heeft weggelegd. Dat is hoe werkelijk wij door het leven geleid worden, hoe werkelijk wij bekrachtigd worden in het leven enzovoorts. En hoe wij van binnenuit veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Dat is wat het is. Dat gaat niet om een lesje van hoe wij ons zouden moeten gedragen, maar het gaat om dat wij leren wie wij zijn. Want God geeft ons een identiteit als behorend tot zijn volk, met de daarbij komende lusten en lasten, heet dat in het jargon. Zie? En dat is wat ik in ieder geval van u gun. Dat u weet wie u geworden bent. En dat u de rust en de moed vindt om ook daadwerkelijk daaruit te leven. Als, niet alleen als kind van God, maar als dienstknecht van God. Als dienstknecht van Jezus Christus, onderweg naar die erfenis die hij voor ons bewaart. En voor dat laatste willen wij hem danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij mogen leven uit de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. We mogen leven uit dat woord dat zeker en vast is. En dat we, zo vaak wij maar willen, kunnen openen en inderdaad niet alleen lezen, maar ook daadwerkelijk onderzoeken. Een woord dat wij tot ons mogen nemen, opdat het ons zou opbouwen. Opdat we zouden komen tot kennis van u en niet alleen langs theoretische of dogmatische weg, maar ook daadwerkelijk in de praktijk van ons leven. Dat we ons bewust zouden zijn en dat we ons bewust worden. Dat wij weliswaar leven in deze zinnelijke wereld, maar dat het onze niet is. Dat we daar niet meer bij behoren, dat u ons daaruit trekt en daadwerkelijk dat de wereld ons haat. Omdat wij ons niet aanpassen aan die wereld. Maar we danken u dat we ons mogen aanpassen aan u. En dat het uw woord is dat in onze harten geplant onze zielen zou zalig maken. Dat het ons verandert naar de inwendige mens die daarmee vernieuwd wordt van dag tot dag. En die ons gelijkvormig maakt, want zo zegt uw woord dat, aan het beeld van uw zoon. Wij danken u daarom dat we het uitzicht hebben op die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We mogen weten dat waar wij trouw zijn aan u, dat u onze levens zult bekronen met die kroon der gerechtigheid die u zou geven aan een ieder die u lief heeft. En daarom dragen we onszelf aan u op. En vragen u, Vader, of u uw werk aan ons wilt voltooien, of u uw kracht in onze zwakheid wilt volbrengen. Of u uw naam wil verheerlijken in onze levens, opdat we daadwerkelijk zouden leven reeds nu tot uw eer en ons zouden uitstrekken naar hetgeen u ons beloofd hebt voor de toekomst, wanneer u zichzelf in heerlijkheid zult openbaren. Dank u dat u ons trekt uit de duisternis van deze wereld, dat we mogen wandelen in uw licht vandaag en dat u ons dat geweldige uitzicht geeft op die zalige hoop der verschijning van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. Amen.